Marokkaans vuur die ik in mij heb.
Ja.
Dat is een vuur waarvan ik zeg, linksom of rechtsom regel ik het gewoon.
Ja.
Al moet ik oprecht alle eindjes aan elkaar proberen te knopen met 6 verschillende baantjes. Van kranten lopen tot paprika's plukken, tot vakken vullen. I don't care. Ik ga het regelen. Is dat echt? Je mag ook wel een beetje je boosheid voelen. Je mag ook wel op zoek naar waar is dat vuur voor jou? Waar kun je die tanden op elkaar krijgen en denken, ja.
Yes, dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Van Niets Naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers die een multiculturele achtergrond hebben. Vandaag zitten we in de studio met Kerim Amghar. Kerim, welkom in de studio.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Fijn om te mogen zijn.
Ik ga even kort introduceren, yes. Zodat de kijkers en luisteraars een idee hebben van wie hier zit.
Wie is die gozer hier?
Ja, met die mooie outfit.
Yes.
Kerim is schrijver, hij is auteur, hij is programmamaker, tv-presentator, onderwijsspecialist, docent. En vanuit deze verschillende rollen houdt hij zich bezig met verschillende maatschappelijke thema's. Zoals inclusie, sociale gelijkheid, kansgelijkheid moet ik zeggen. Ja. En diversiteit en nog een aantal andere leuke maatschappelijke thema's waar we het over gaan hebben in de podcast. Ben je benieuwd hoe Kerim dit allemaal aanpakt? Hoe het succes is ontstaan? Waar hij naartoe wil groeien. Ben je ook nog benieuwd naar een aantal leuke tips die je mee kan nemen? Blijf dan vooral kijken of luisteren en raak geïnspireerd. Yes, Kerim.
Yes.
Nogmaals, welkom.
Lekkere intro, zeg. Ja, vind je?
Dankjewel. Alles klopt, alles
heerlijk,
oké.
Heerlijk.
Ja, kijk, goed om te
als
horen.
Als ene presentator naar de andere presentator, ga je lekker uit.
Ja, heb je nog tips of was alles
oké? Nee, heb jij tips voor mij, bedoel je?
Ik heb geen tips. op dit moment nog niet. Misschien na het gesprek. Nee,
ja,
op dit moment nog niet. Kerim, je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Ik zei in de introductie al, je bent auteur, je hebt boeken geschreven. Je hebt verschillende tv-programma's voor onder andere NTR gemaakt. Verschillende onderwijstrajecten opgezet voor scholieren, noem het maar op. Maar als ik jou zou vragen, Kerim, wat is nou het mooiste traject of project of programma wat je hebt gemaakt de afgelopen jaar, waar je het meest trots op bent? Welk is dat dan?
Oh, dat is een goede vraag. Ik denk, ja, als het mijn tv-programma's zou zijn, dan zou ik toch zeggen, denk ik, het verhaal van Abdelkrim. Omdat hij het dichtst bij me staat. Een onderwerp waarin ik heel erg op zoek ging naar mijn roots en het belang van het investeren of het onderzoeken van je roots.
Ja. Abdelkrim al getapt, toch? Voor de mensen die denken, ja, welke Abdelkrim?
Dat is vrijheidsstrijder uit het noorden van Marokko. In ieder geval, daar kwam hij vandaan. Maar hij streed voor een veilig en mooi Marokko aan zich.
Ja.
Dus dat. En ik denk dat
mooi programma, hoor.
Dat
ook gezien.
Van alles wat daar buiten zit. Ja, ik denk dat ik toch het meest trots ben op het harde werken wat ik doe rondom het creëren van gelijke kansen.
Ja.
Omdat dat toch een universeel onderwerp is wat gaat over veel breder dan hoe je eruit ziet of wat je roots zijn. Of het gaat heel erg over de dikte van de portemonnee van je ouders. En dat is iets wat wij universeel herkennen. Omdat we hier natuurlijk met name de meeste niet-westerse Nederlanders naartoe zijn gekomen vanwege armoedevraagstukken.
Ja.
De meeste. En dat hebben we allemaal met elkaar gemeen. Dus we weten allemaal wel hoe het is om in armoede op te groeien. En dat te herkennen ook heel veel mensen die wel een westers-Nederlandse achtergrond hebben, die in Groningen opgegroeid zijn, waar veel armoede is, waar die in Zeeland of in de omgeving van Maastricht opgegroeid zijn en armoede kennen, die Henk en Ingrid heten.
Ja.
Waarin wij toch heel veel met elkaar gemeen hebben met elkaar.
Ja.
Ja.
Mooi, mooi. Dan gaan we straks uitgebreider op in. Maar eerst, dit is natuurlijk de Van Niets Naar Iets podcast.
Yes.
We gaan terug naar het niets-moment. Het moment waarbij je nog heel klein en jong bent. Je bent nog steeds jong. Maar dan praten we echt over het moment dat je jaartje of 8, 9 bent. Ja. Weet je nog wat je wilde worden, Kerim, op dat moment?
Oei. Ik denk toch wel weer de klassieke dingen. Hè? Toch dingen als brandweer of politie. Ja. Op die jonge, nog naïeve leeftijd denk ik dat de beroepen waren. Eervolle beroepen die ik heel interessant vond om te doen.
Mm-hmm.
En dat veranderde later pas naar allerlei andere beroepen.
Ja, heb je nog in je jongere jaren iets gedaan om je droom, zeg maar, die op dat moment had, te verwezenlijken? Ben je, zeg maar, heb je bijvoorbeeld tijdens je opleiding?
Kijk, het is natuurlijk gek, want ik ben opgegroeid in een, zoals veel mensen, in een gezin waar we het niet zo breed hadden.
Mm-hmm.
Ik heb 7 broers, 2 zussen en een broertje. En 2 liefdevolle ouders. Mijn vader leeft niet meer, Lermo. Die is in 2013 overleden. Maar die, Die hebben er alles aan gedaan, volledig gecompenseerd wat we misten aan materiële zaken of bijles en dat soort zaken meer. Compenseerden ze heel erg met liefde en er voor ons zijn. Maar die opgroeien in zo'n familie is even voor de mensen die dat niet weten. Ik denk dat iedereen het wel herkent, of de meesten het herkennen. Dat als je opgroeit in zo'n situatie, dan leef je naar wat je ouders van je en je familie van je verwacht. Omdat ze opgegroeid zijn in armoede en naar Nederland toe zijn gekomen. Dat betekent dus dat je beroepen gaat ambiëren die ervoor zorgen dat je het beter zal gaan doen dan hun.
Ja.
Dat is wat zij voor jou proberen te creëren. En dat betekent dus dat je vaak aan beroepen iets met economie, iets met recht, iets met zorg gaat doen. Iets toch zo lang mogelijk studeren. Maar niet iets creatiefs of zo. Dat zit daar vaak niet in. En dat zijn een beetje van die beroepen die dan uiteindelijk toch een beetje op je pad komen. ICT is ook vaak nog een beroep wat vaak toch nog geopperd wordt door je ouders met computers werken. Want dat kenden ze ook als iets wat waardevol en belangrijk is. En dat is het ook. Maar er wordt vaak niet aan creatieve beroepen gedacht. Ja. Terwijl dat wel de beroepen waren die toch wat meer bij me pasten. En die ik toch interessanter vond om te ontdekken. Maar vaak toch wel heel snel al meteen teruggingen naar de achterkant van mijn hoofd. In mijn onbewuste gingen zitten. En dat was veel later op kwam borrelen bij mij.
Ja, dus je ouders waren meer zeg maar richting de wat... Ja, niet creatieve beroepen aan het pushen. Dat is inderdaad herkenbaar voor veel mensen. Die willen natuurlijk ook het beste voor ons. En hetgeen wat ze kennen is inderdaad net even wat anders
dan die creatieve beroepen. Wat voor werk is er in creatieve beroepen denken mensen toch veel. En wat is het belang van creatieve beroepen? Ik weet bijvoorbeeld nog wel heel goed dat, dat ik in het dal zat van mijn leven. Een klein zijspoortje. En dan gaan we alweer terug hoor. Maar dat ik toen een dansles kreeg van twee... dames uit Rotterdam. En dat waren een beetje dames van de straat, zeg maar, als het ware. En die voelden heel goed aan wie echt hulp nodig had. En ik was een beetje boos, zat achterin. En ik had geen zin om mee te doen. Zo'n leerling was ik. Ik denk dat ik 15 was of zo. Mm-hmm. Petje op, grote mond ook altijd. En iedereen deed lekker mee, behalve ik. En die dames, in plaats van dat zij de focus legden op iedereen die lekker meedeed, legden zij de focus op mij. Dachten ze me heel erg uit. En uiteindelijk deed ik mee en had ik echt een van de beste, leukste lessen van mijn jaar. En dat was street dance-achtige dingen, weet je wel. En acteren, theater. En die gaf mij een flyer van die school. En die wilde dat ik naar die school toe kwam. Van iedereen die ze een flyer gegeven hebben, konden geven bedoel ik, gaven ze hem alleen aan mij.
Ja.
En gingen ze de focus op mij leggen. Dus ik voelde me gehoord en gezien en ik ging naar mijn moeder toe. Je voelt hem al aankomen, weet je wel. Ja. Dus ik deed de deur open en ik leverde die flyer in mijn haar. Ik vergeet nooit meer. Ze was in de keuken bezig met skin. Nou, ik hou heel erg van haar. Maar toen scheurde ze die flyer. En toen zei ze tegen mij, wat? Dansschool? Je bent gek. Je gaat iets met economie doen, zei ze tegen mij. Hup, in die prullenbak. En dan was die droom ook meteen weg. Maar niets wetende dat me heel erg had kunnen helpen. Want het betekent niet dat je meteen iets met dansen of zo moet gaan doen. Of theater moet gaan doen. Maar het kan vaak wel een soort zijspoor zijn om je te helpen in het ontdekken van je identiteit en wie je bent, et cetera. En daarna misschien heel iets anders gaan doen. Er zijn heel veel mensen die een creatief vak leren. Mm-hmm. En dan vervolgens doorstuderen en iets anders gaan doen.
Ja. Was dat tegelijkertijd misschien ook een mooi besefmoment voor jou? Waarbij je zoiets had van, hey, ik word gezien. Je bent een jaartje of 15. Was het voor jou een besefmoment dat je zoiets had van, hey, hier wil ik misschien zelf ook iets mee gaan doen?
Enorm, ja. Het was echt een besefmoment ook dat ik eruit kon klimmen een klein beetje uit die dal. Waarvan ik dacht van, oh ja, oké, dit is dus hoe je ook kunt voelen als je in de dal zit. Mm-hmm. En dat heeft me toen wel een klein beetje het licht laten zien waar ik nu heel veel aan heb, hoor. Maar daarna kwam ik ook meteen wel weer die dal in.
Ja, ja. Dan kom je de dal in. Op een gegeven moment ga je daar langzaam uitklimmen. Je gaat je meer bezighouden met creatieve beroepen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een aanname die ik doe. Misschien moet ik het aan je vragen. Wat ben je op een gegeven moment vanaf een jaar of 15 gaan doen? Nadat je moeder inderdaad die flyer gescheurd heeft. Hoe gaan we vanaf dat moment verder? Want brandweerlid,
ja, kijk,
brandweerman ging je niet worden.
Ben je niet geworden? Nee. Het is nog steeds heel eervol, heel eervol zeker, beroep. Zeker. Maar dat ben ik niet geworden inderdaad. Wat ik Na groep 8 kreeg ik een onderadvisering. HAVO-VWO heb ik altijd gehaald in die 8 jaar. Ook op een CITO-score haalde ik HAVO-VWO. Maar ik kreeg het advies om naar VMBO-kader te gaan. Dat heeft heel veel met mij gedaan. Kwam ik in het dal terecht. Uh-huh. Je bent in de puberteit sowieso heel kwetsbaar. En op zoek naar je identiteit. Dat heeft iedereen.
Ja.
Maar op zo'n moment dat je in een dal terechtkomt. Gaat dat vaak over hele negatieve stereotypes die je zoekt. En dat was bij mij heel erg de negatieve stereotype van de Marokkaanse Nederlander. Die veel met een accent spreekt. Die... trainingspakken draagt. En er is niks mis met trainingspakken dragen, maar wel in combinatie met het gedrag van grote bek, lage verwachtingen van jezelf, et cetera, in de criminaliteit beland. En dat werd eigenlijk vanaf die 15, 16 jaar alleen maar erger. Want er waren een paar kleine momenten dat ik die dal uit kon komen, want ik scoorde heel hoog op het voortgezet onderwijs, maar ik leerde nooit. En toen dacht ik, nou, ik ga eens een poging doen om naar HAVO te gaan. Dus dat vroeg ik aan de directeur. Toen zei de directeur, ga jij maar gewoon werken, Karin. Dat is iets wat bij jou past. En ook heel eervol voor heel veel mensen, maar ik wilde toch meer. In ieder geval, ik wilde snuffelen aan meer.
Ja.
En of het dan uiteindelijk meer zou worden, dat hoefde voor mij in essentie niet eens. Maar ik wilde daar wel meer aan snuffelen. Ik wilde dat mensen hoge verwachtingen van me hadden. En dat was dus niet het geval. En uiteindelijk kwam ik op het mbo terecht. Deed ik 2 mbo opleidingen. Mm. Die haalde ik allebei niet. Want ik was 80% afwezig. Ik ging veel werken. Ik was veel bezig met criminele activiteiten. Om het maar zo te noemen. En dat heeft toen heel veel met mij gedaan. En dat was echt de diepste dal waar ik in zat. Ik radicaliseerde ook even. En radicalisering heeft niks met religie te maken. Hè, voor de mensen die dat wel denken. Het heeft heel erg te maken met de zoektocht naar je identiteit.
Ja.
In combinatie met in een dal zitten. Dat hebben mensen die op het rechtsextremistische spectrum zitten ook. Op het linksextremistische spectrum hebben dat ook. Je kunt in alle vormen van hoeken kun je radicaliseren. Maar dat was mijn geval. Was dat toevallig een soort jihadistische radicalisering. Was echt, ik had een jihad met mezelf. Ik had een soort strijd met mezelf ook. En daar kwam ik gelukkig ook uit. Maar puur en alleen. Omdat ik een broer en een leerkracht in mijn omgeving had. Die iets meer in me zagen. Dan dat ik zelf in mezelf zag. Want dat was heel... Ik zag mezelf heel erg als dom. Negatief. Slecht, crimineel. En meer kan ik niet. En uiteindelijk, doordat zij, een leerkracht en een broer, wel iets in mij zagen, klom ik die dal uit. Omdat een broer tegen mij zei, jij moet naar het hbo. Je moet communicatie en media gaan studeren. Hij zei niet naar het hbo, hij zei je moet communicatie en media gaan studeren. Dat was op dezelfde afdeling als waar hij management, economie en recht studeerde.
Mm-hmm.
De 7e verdieping van in Holland. Rotterdam.
Mm-hmm.
En ik dacht bij mezelf, waar heeft hij het over, weet je wel? Ik faal overal en dan zegt hij dit. En die dag was een zomerse dag. Waren mijn broers en zussen in de tuin, die moesten er ook om lachen. Dat hij dat tegen mij zei. Want Kerim kan dat helemaal niet aan.
Ben je de jongste trouwens?
Eén jongste. En uiteindelijk heeft hij kunnen regelen dat ik een toelatingstoets op veel te jonge leeftijd kon doen. Op 18-jarige leeftijd of zo. En die haalde ik met vlag en wimpel. Want toen veranderde mijn leven in één keer. Want in groep 8 sprak ik helemaal niet met een accent. Behalve dat je me zou betrappen op een Rotterdamse accent. Behalve als ik boos word, dan praat ik wel heel erg met een Marokkaans accent. En uiteindelijk na groep 8, in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs tot aan, dus die 17, 18 jaar, sprak ik heel erg met een accent.
Mm-hmm.
Terwijl ik geboren ben in Nederland. En dat was gek. Omdat ik dus lage verwachtingen van mezelf had. Tot ik zeg maar uit die dal kwam en mijn eerste lesdag op het hbo had, toen sprak ik ook ineens niet meer met een accent.
Ja.
Ging ik er ook ineens heel erg overdrijven. Maar laten we eens even met elkaar in gesprek gaan over...
Toen werd je kakker.
Toen werd ik heel erg kakker. En uiteindelijk heb ik nu een beetje de middenweg gevonden.
Ja, ja, ja.
Maar dat was wel gek.
Ja, heel je mindset veranderd. Je gaat dan die opleiding media communicatie doen. Omdat andere mensen jou geloofden en zeiden, ja. Hey Karim, je hebt veel meer in je mars zitten. Ga het nou gewoon proberen. Je haalt die toelatingstoets moet ik zeggen.
Ja.
Dan begin je op zo'n opleiding. Neem ons mee. Je ontbloeit, zeg maar, of je bloeit op.
Ja.
De Karim met alle potentie begint steeds beter te worden. Neem ons mee. Hoe loopt het vanaf dat moment?
Ja.
Wat maak je allemaal mee?
Ja, heel bizar. Want op dat moment was er een soort... Het was een soort... hoe kan ik het vergelijken? Het was een soort eerste stap uit die dal. En toen dacht ik wel meteen van, er is eigenlijk veel meer in het leven dan alleen dit, zeg maar. Dan erkenning krijgen, dat was het. Er is veel meer dan alleen erkenning krijgen op het gebied van bezig zijn met meisjes en stappen en uitgaan en dat soort zaken meer. En grote bek en stoer en wat kijk je en op die manier aandacht krijgen. Er is dus ook een hele andere kant van het leven. Het is heel gek, dat slaat helemaal nergens op. Maar je ziet dat als kind en als jongere helemaal niet als je in die dal zit. En er zijn heel veel mensen in Nederland en over de hele wereld, maar specifiek in Nederland, die dit gevoel hebben. Of je nou Henk of Ingrid heet, of Ahmed of Fatima of Schneiderik. Ja. Maar dus de focus op die negatieve aandacht die je krijgt. En uiteindelijk haalde ik mijn bachelor in 3 jaar. Ging ik doorstuderen, pedagogiek en didactiek. En was dat een soort eerste stap naar... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan of zo. Weet je wel,
die mindset. Een stukje bevestiging, want je haalt alles. Ja. De toelating gaat goed, je bachelor haal je in 1 keer.
Maar ook dat als je het dan niet haalt, dat het oké is. Dat je dan gewoon weer door moet bikkelen, zeg maar. En dat was echt een van de mooiste dingen om mee te maken. Want uiteindelijk heb ik echt ook wel van die vervelende dingen meegemaakt in mijn leven. Maar ik dacht, ja, ik ben dus uit die dal gekomen. Dus dan kan ik dit ook, weet je wel. Dus er zit ook een enorme meerwaarde in opgroeien in armoede. Er zit een enorme meerwaarde in opgroeien in een soort, wat ze soort achterstandswijk noemen. Maar ik noem het liever een focuswijk. Als je dus opgroeit in een van die omgevingen. Inge de Wolf zegt dat altijd heel erg mooi. Zij is onderwijswetenschapper.
Oké.
En zij zegt heel mooi, je hebt 2 typen mensen die te maken krijgen met ongelijkheid. De afdaler en de bergbeklimmer. De afdaler zijn mensen die nooit iemand in hun omgeving hebben gehad, die hoge verwachtingen van ze hebben en ze uit die dal kunnen trekken.
Mm-hmm.
En je hebt mensen die bergbeklimmers worden genoemd. En dat zijn mensen die dus uit die dal zijn weten te komen. En zij zegt heel mooi, die bergbeklimmers, die moet je in de gaten houden. Want dat zijn de leiders van de toekomst.
Ja.
Dat zijn mensen die zo vurig zijn. Die hebben dus armoede meegemaakt, pijn meegemaakt, lastige dingen. En die klimmen die dal uit. Dat zijn de leiders van de toekomst. Want die kunnen op hun bek gaan en doorgaan. Die kunnen tot 12 uur 's avonds werken. Want die weten hoe het is om in die dal te zitten. En no way dat ik daar ooit weer in ga zitten. Die hebben de klappen van de zweep gehad.
Die hebben de bodem van de put gezien. Dus wat kan er nog erger zijn dan dat? Helemaal
en
niks.
Die gaan en dus echt vurig voor hun passie en om hun idealen te bereiken. Dus ik zeg ook altijd, als je dus sollicitaties of vacatures hebt voor je bedrijf. Mm-hmm. En je krijgt sollicitatiebrieven binnen. Ga dan niet klassiek zitten op, heb je die cursus gedaan of heb je dat gedaan? Nee, ga dan ook eens zitten op uit welke wijk kom je eigenlijk? Kom je uit Nieuw-West, Amsterdam? Kom je uit Rotterdam-Zuid? Of kom je uit Drachten? Of kom je uit Sint-Michielsgestel? Of kom je uit van die gebieden waarin mensen opgegroeid zijn in armoede?
Ja.
En als je dat weet en mensen zijn eruit geklommen, dan weet je, dit zijn de leiders van de toekomst.
Dat zijn de bergbeklimmers.
Die moet ik hebben. Die gaan niet om 5 uur weg. Omdat, mijn dag is nu voorbij. Nee, die knallen keihard door, weet je wel. Dat is toch, ik zeg niet dat andere mensen dat niet doen. Maar
de fundering is anders.
Maar deze weet je het zeker, zeg maar. En die vuur voel ik in mezelf ook heel erg. En die probeer ik ook wel een beetje over te brengen op anderen.
Op een gegeven moment ben je inderdaad die berg aan het beklimmen. Gaat het alles lekker. Je valt, staat op. Accepteer dat het vallen niet erg is. Wanneer kom je eigenlijk voor het eerst in aanraking met hetgeen waar je echt een passie voor hebt in de vorm van het werk wat je wil gaan doen in de toekomst?
Ja, dat is eigenlijk heel organisch ontstaan. Hè? Ik bedoel, als moslim geloof ik in het lot.
Ja.
En el maktab, zoals we dat noemen.
Zeker.
En geloof dus ook dat ik niet voor niets in de dal heb gezeten. Geloof ook dus niet voor niets dat ik de mensen tegengekomen ben die ik tegengekomen ben. Maar voor mij is alles is een soort puzzelstuk in mijn leven waarvan de puzzel nog niet compleet is. Maar alles is een puzzelstuk. Dus ik studeerde af van communicatie en media en ging bij een Amerikaans bedrijf werken. Het heet RGIS.
Mm-hmm.
Daar werd ik supervisor en ging ik het land door. En ontmoette ik heel veel mensen, et cetera. Dus ik ging daar heel veel mijn skills inzetten.
Was het trouwens moeilijk om bij dat bedrijf binnen te komen? Het Amerikaanse bedrijf?
Nee, eigenlijk niet. In die zin dat ik was afgestudeerd. Vergeet ik nooit meer. Was afgestudeerd, maar kwam niet meteen aan een baan of zo.
Ja, want daar lopen natuurlijk veel mensen tegenaan.
Ja, had ik ook hoor.
Met ook tegenwoordig natuurlijk.
Maar ik ging gewoon door. En ik werkte sowieso. Ik kom uit Blijswijk, een boerdorpje, waarin je leert om in de kast te werken. Mm-hmm. Paprika's te plukken en ochtendkrant te lopen. En dat soort shit gewoon in de sneeuw. En ja. 'S ochtends vroeg om 5 uur. Dus je leert wel. Ik had wel, gek genoeg, had ik wel een werkersmentaliteit, weet je wel. Ja. Dus toen ik afstudeerde. Toen werkte ik in de fustafdeling van Heineken. En dat was het weggooien van bier.
Bij Zoeterwoude zit dat toch?
Ja, klopt. Ja. Daar werkte ik toen. Het was vies werk, maar knallen, jongen. Het ging gewoon om werken, hard werken. En dus ik ben ook niet vies van werken of zo, weet je wel. En vergeet ik nooit meer, was toen daar aan het werken. Toen kreeg ik het mailtje dat ik aangenomen was.
Ja, dus je bleef wel doorgaan. Ik ben afgestudeerd. Ik ga lekker op de bank zitten. Niks je bleef wel gewoon de bijbaantjes doen. Die
knallen. Maar dat is echt mijn mentaliteit altijd. Dat is ook iets wat mij helpt om mij nooit van mijn principes af te laten wijken. Als het nodig is, ga ik stront opruimen om mijn kinderen te helpen. I don't care. Ja. Er is altijd werk. Ik maak me nooit zorgen. Oh, wat als ik dat niet doe? Of dat ik die niet tevreden hou, et cetera. Ik doe dingen waar ik me goed bij voel. Om impact te maken. Het is niet stoer om dat te zeggen. Maar ik weet wel, by any means necessary. Ik ga desnoods weer gewoon lekker paprika's plukken. Kranten lopen. Lekker weer terug. Back to basic. Nederig leven. Ontspannen leven. En gewoon mijn ding doen op die manier. Waardoor ik dus ook wel. Dus die dal heeft me dat gebracht. Ja. Zeg maar. Dus die kracht van die dal is, I don't care.
Je voelt je nooit te goed.
Ik kan terug als het nodig is. Ja. Ik voel me nooit te goed.
Je voelt je comfortabel.
Ja, en ik ben helemaal oké met welk beroep dan ook. Al moet ik me opnieuw laten omscholen om welk beroep dan ook te doen. Want het zijn allemaal, ik kan overal eer uithalen.
Heeft dat bijgedragen toen in je sollicitatieproces, zeg maar, die mentaliteit, had dat invloed bijvoorbeeld Zeker. Op degene die met wie aan tafel zat voor het sollicitatiegesprek?
Zeker.
Want hoe zien ze dat dan?
Nou ja,
wat merken ze?
Het is een combinatie van in die dal gezeten te hebben en culturele en religieuze aspecten die me altijd nederig houden. Ik voel me nooit belangrijker dan wie dan ook. Mm-hmm. Waar dan ook. Waardoor als ik dat soort. Waardoor ik ook altijd het contact met iedereen goed probeer te houden. Maar ook nooit te belangrijk voel voor welk beroep dan ook. Waardoor je ook makkelijker door het leven kunt. En dat je oké bent met als opdrachten niet doorgaan.
Ja.
Dus de tegenslagen zijn oké. Mogen pijn doen. Mogen lastig zijn. Maar ook dankbaar dat je de opportunity hebt gehad om te komen tot misschien wel, misschien niet. Misschien wel, misschien niet.
Ja, dat straal je uit.
Precies. Nou, en ik vind het ook, ik bedoel, ik hou er ook van. Ik sla het helemaal nergens op. Maar filosoferen en dromen over kansen zijn voor mij bijna net zo waardevol als het hebben van die kans, zeg maar. Het ook echt dat je het krijgt.
Ja.
Dus als ik ga hardlopen, ik hou van hardlopen.
Ja.
En dan nadenken over iets wat in de pijplijn zit. Gaat het door of gaat het niet door? Oh ja, wat als het doorgaat? Dan gebeurt er dus dit en dan kan het dus dat gebeuren. Kan het dus dat gebeuren? En dan ben ik na 10 kilometer ben ik klaar met hardlopen. 20 kilometer ben ik klaar met hardlopen. En dan kom ik thuis en dan denk ik, oh, wat lekker om daarover na te denken. Over te filosoferen. En dan hoor je een week later, het gaat niet door. Dan denk ik, nou lekker. Ik heb er toch over na mogen denken.
Ja.
Ik heb er toch over mogen filosoferen. Hop, door naar de volgende.
Ja, wow.
Dat helpt me echt enorm om daar te zijn. Dus, en dat is ook iets wat ik iedereen aanraad.
Ja.
Om gewoon te genieten van het proces. Ook al gaat het niet door.
Ja.
Is het lekker om toch het proces gehad te hebben.
En dat hard werken aan de basis. Dat straal je ook op een gegeven moment uit. Waardoor je waarschijnlijk ook makkelijker aangenomen wordt.
Ja.
En als het niet doorgaat, maakt het niet uit. Nee. Op een gegeven moment word je inderdaad aangenomen met het Amerikaanse bedrijf. Je gaf aan, ik ging door heel het land. Neem ons mee.
Ja. En dan gebeurt er iets heel grappigs. Want toen werkte ik daar een jaar. En toen heb ik me heel erg moeten leren. Wat een Amerikaans bedrijf is om pakken te dragen.
Ja.
Dus je leert dat ineens. Altijd pakken. Dus heel je wardrobe verandert. Je krijgt allemaal pakken in je leven. Dat is een van de puzzelstukjes. Hè? Ik had al een halve puzzel gelegd, zeg maar, door mijn verleden. En dat heeft iedereen. Hè? Iedereen legt een puzzel. En dat was een puzzelstukje. En toen verloochende ik heel erg waar ik vandaan kwam. Dat pak, dat deed iets met mij. vergat ineens.
Nog even een zijstap. Waarom? Je ziet natuurlijk vaak dat mensen met een bepaalde culturele achtergrond, diverse achtergrond, bijvoorbeeld moslims, dan zie je vaak dat men iets verloochent. Bijvoorbeeld, nou, ik ben niet aan het vast, ik drink gewoon geen koffie vandaag of iets in de richting. Ja. Waarom zouden mensen dat juist niet moeten doen?
Nou, omdat je natuurlijk ook bezig bent met het creëren van een beter pad voor de mensen die na jou komen. En dat is altijd gebeurd, hè? Het is niet omdat we arbeidsmigratie hebben gehad en dat onze ouders hier naartoe zijn gekomen, dat er dan ineens een pad gecreëerd moet worden. Vrouwen hebben dat in de jaren 60 en de jaren 70. De Dolomina's hebben dat ook gedaan voor het feit dat onze vrouwen nu in Nederland vrij mogen zijn.
Ja.
Vrij met een kleine side note dat ze nog steeds een strijd aan het voeren zijn voor bijvoorbeeld gelijke behandeling en gelijke betaling voor hetzelfde beroep. Maar wat als die vrouwen in de jaren 60 en de jaren 50 niet waren opgestaan voor betere rechten, laat ik het zo zeggen. Ja. Dan waren wij hier naartoe gekomen, onze ouders. En dan hadden onze vrouwen nog steeds nauwelijks rechten in Nederland gehad.
Daarom moet je dus jezelf niet verloochenen.
En dus, mijn vader zei dat altijd, maar die leeft niet meer. Maar die zei altijd, ik ben naar Nederland toegekomen en ik heb een open veld aangetroffen. Dat zei hij vlak voordat hij stierf. Toen zei hij, en dat open veld, dat was lastig om een weg daarin te vinden. Ja. In dat open veld. En dat betekende dat ik een pad moest gaan vinden. En dat pad vinden was eigenlijk heel herkenbaar voor heel veel mensen. Was eigenlijk een soort bedelen en dankbaarheid. En oh sorry. En veel naar beneden kijken. En mijn moeder die zeg maar heel klein werd als ze naar buiten toe ging. En een soort vijfde rangs burger zijn. En zelf leren lezen en schrijven. En zachter praten. En eigenlijk voelen dat je er niet toe doet. Tot aan een volgende generatie. En zij hebben toen dat weggetje gevonden en ons dus daarin proberen dingen te leren. En nu komen wij. En we zitten hier met onze mooie Colbert. Jij met je podcastserie en van alles en nog wat.
Lange Berg.
Nog maar één generatie verder.
Ja.
En hij zegt dus, mijn vader, die zei dus, ik heb dus een zandpad gecreëerd voor jullie. Het is nog steeds een lastig pad. Het is nog steeds een wiebelig pad. Er zitten nog steeds gaten in de weg. Het is aan jullie de taak om dat pad te asfalteren, zodat jullie kinderen daarna er makkelijker over kunnen lopen.
Ja.
Als wij dus de hele tijd dingen gaan verstoppen, stiekem bidden, stiekem Ramadan, stiekem vasten, nooit over je religie praten, nooit over je roots praten, dan komt dus de volgende generatie, heb je eigenlijk geen kloten gedaan op dat zandpad. Want het is nog steeds een zandpad.
Ja.
We hebben de taak om dat te doen. En dat geldt voor iedereen. Of je nou Westers-Nederlands bent. Of je nou Surinaams-Nederlands bent. Of je nou Henk of Ingrid heet. Of Ahmed of Fatih of Schneider. Het maakt allemaal niet uit. Je bent bezig met het pad. Om ervoor te zorgen dat de volgende generatie het nog wat beter heeft. En een nog eerlijkere samenleving heeft. Dat is het proces van het leven. Überhaupt.
Ja. Ja.
En dat had ik dus ook met dat pakken dragen.
Ja, je verloochende jezelf.
Ik verloochende mezelf heel erg.
Hoe deed je dat?
Anders praten, niet meer over je religie. Als er dan iemand die Marokkaans-Nederlands was, kwam solliciteren. Want dat gebeurde na een jaar. Toen was ik recruit met een trainerspecialist. Zo heet dat, RTS. Die Amerikanen kunnen dat ook altijd een mooie naam geven. En toen zat ik daar. En toen was er iemand die had gesolliciteerd. Ik zat nog geen week in die functie. Gesolliciteerd, mooie sollicitatie. Goede sollicitatiebrief. Een goed cv. Dus ik had hem praktisch aangenomen al. Ik had zijn vest al besteld. Zijn spullen, zijn werkschoenen besteld, et cetera. Ik dacht, het kan bijna niet fout gaan. Ik had de jongen uitgenodigd, Marokkaans-Nederlands. Belangrijk voor het verhaal. Hij was op een gegeven moment was hij gewoon 20 minuten te laat. Voor zijn sollicitatie. Ik denk, oké, okay, kan als er iets aan de hand is. Klopt aan. Ik denk, wie is daar? Hij zegt tegen mij, het is de deur zo half open. Trainingspak aan, Gucci petje op, Nike Max schoenen aan. En hij zegt tegen mij, Ewa. Ik zeg tegen hem, Ewa. Hij zegt, je bent ook Marokkaan, toch? Ik zeg, ja, maar waarom vraag je dat zo? Hé, toch? Ik denk, wat gebeurt hier? Achteraf gezien. Die gast dacht ook, oké. Ik zeg, kom maar even binnen. Nou, hij zit half op zijn stoel, slecht voorbereid. Wat weet je over het bedrijf? Assalamu alaikum. Goeiedag. Weet je toch dat? Schrikkelijk. Hij weet niks van het bedrijf. Ik zeg, dat gaat het zo natuurlijk niet worden. Pak je spullen maar. Je mag gaan. Zo. Hij was boos. Tas je kaaskop, zei hij zoiets. En toen werd ik boos. Dus ik liep achter hem aan, ik pakte hem bij zijn arm en ik zei in mijn normale woorden, waarom ben je nou niet voorbereid? Wat is dit, man? Ik geef je een kans en dan kom je zo slecht voorbereid, kom je naar het gesprek. Toen zei hij, hoe bedoel je voorbereid? Hij rukte zich ook los zo. Heel het kantoor, rep en roer, wat gebeurt daar? Ja. Dus ik zei, waarom ben je niet voorbereid? Hij zegt, ja, hoe bedoel je niet voorbereid? Ik zeg, hebben je broers en zussen je niet voorbereid? Ik zeg, hij zegt, ik ben de oudste. Ik zeg, je ouders spreken nauwelijks Nederlands. Dacht ik, ik heb altijd broers en zussen gehad die mij hebben voorbereid voor dit soort dingen. Ja. En je school dan? Zei hij, ja, daar heb ik geleerd cv's en motivatiebrieven te maken. Daarom waren ze ook zo goed. Dus ik dacht, oké, shit, weet je, deze jongen die wil, maar die heeft gewoon geen begeleiding.
Ja.
Dus ik zei tegen hem, volgende week mag je opnieuw komen. En dan geven we het een kans. Intussen had ik zijn school gebeld. Van ja, weet je, wat is dit? Jullie bereiden hem dus echt totaal niet voor het gesprek. Ik was boos op hun. En zij waren boos op mij. Omdat ik echt wel een beetje boos met ze sprak. Die vrouw hing op. En die belde mij de volgende dag terug. En die zei tegen mij. Wil je bij ons op gesprek komen om met ons hierover te praten? En een week later kwam die jongen. Die had ik aangenomen. Want die had zich goed voorbereid. En twee weken later was ik op gesprek bij zijn school. En die boden me aan het einde van het gesprek een baan aan voor in het onderwijs.
Vet.
En toen dacht ik, Karim, practice what you preach.
Ja.
En toen rolde ik het onderwijs in.
Ja, dat was het eerste...
Eerste contact met onderwijs, ja.
Contact met onderwijs. Inmiddels heb je daar heel veel projecten,
ja,
trajecten voor lopen.
Ja, we zijn al 13 jaar verder nu.
Ja, je richt je op mbo, hbo, voortgezet onderwijs. Ben je, wat doe je daar precies? Ben je nog steeds bezig met het voorbereiden van de jongeren op de grote wijde wereld van het bedrijfsleven en alles wat daar buiten valt?
Een halve dag in de week geef ik nog les. En de rest hou ik me bezig met het inspireren en het helpen van besturen soms, om strategie en beleid te creëren. Ik inspireer ze op het gebied van kansengelijkheid creëren, het aanpakken van polarisatie. Hoe ga je om met die straatcultuur die je klaslokaal indringt, wat ook geen etnisch verhaal is, want dat kan net zo goed Peter overkomen als dat het Ahmed of Fatima kan overkomen. Daarbij probeer ik ze heel erg te inspireren. En dat is ook allemaal weer een puzzelstukje is organisch ontstaan. Want ik stond daar voor die klas in mijn pak. Totaal niet verweven met wat die doelgroep nodig had. Na één les dachten die gasten ook van ja, wat is dit, weet je. Was een jongen die zei, denk je nou echt dat je ons kunt veranderen of zo? Toen dacht ik, nee, je moet dus wel weer terug naar hoe je je voelde in die dal, om deze jongeren echt goed te kunnen helpen. Ja. En dat zorgde ervoor dat ik heel erg in contact kwam met mijn roots, wie ik ben, hoe ik me voelde toen, om die jongeren echt te kunnen helpen. En dat sloeg heel erg aan. En zo dacht ik, ja, ik moet andere mensen proberen te helpen. En dat ging heel organisch. Mensen vroegen mij, nadat ik heel veel postte op LinkedIn en Instagram en dat soort plekken, vroegen scholen mij, nadat ik 2 of 3 jaar lang les aan het geven was fulltime, wil je bij ons een inspiratietalk komen doen? Dacht ik, oké. Toen ging ik dat gewoon doen. En toen, dat deed ik allemaal vrijwillig. En toen rijden en dan kreeg ik een keer een boekenbon en een VVV-bon. Het was er een keer een school die zei, stuur je nog je factuur? Dacht ik, stuur je factuur? Ik was helemaal geen ondernemer, geen zzp'er of zo. Ja. Toen zei ik weet helemaal niet hoe dat moet. En het was een heel super lief iemand. Die zei, was gewoon een directeur van een school. En die zei, ja, ga ik je bij helpen? En die hielp mij met inschrijving.
En over welk jaartal praten we dan? Hoe lang is dat ongeveer geleden?
10 jaar geleden, denk ik nu. Okay. Dat is dus 2014 of zo.
Ja.
En toen stuurde ik mijn eerste factuur. En dat was echt iets van €300 of zo.
Ja.
En toen gebeurde het vaker dat iemand zei, stuur maar een factuur. Maar het was allemaal terwijl ik fulltime aan het werk was en zo. En toen dacht ik, het wordt steeds vaker gevraagd. Dus ik ga iets minder fulltime werken. Ik ga iets minder werken. En zo kwam dat een beetje tot stand. Allemaal organisch, zat ik net al verteld. De Mektab, het lot.
Ja.
Ik ging in gesprek met mensen in Hilversum. Ja. Omdat zij wilden praten over programma's die gemaakt worden voor mensen met Marokkaanse, Turkse, Surinaamse roots, islamitische identiteit, religie. En er zaten allemaal mensen die de hoofdredacteur naar de mond spraken. Frans Jennekens was de hoofdredacteur. Geweldige man, vind ik. En die vroeg mij, wat vind je van dit programma? En ik zei, ja, eerlijk is eerlijk. Dit is echt niet iets wat ik met mijn matties zou kijken. En toen zei hij, waarom dan niet? Dat is misschien ook wel een belediging voor hem. Ik zeg, ja, maar jij wil weten of ik met mijn vriendinnen zou kijken. Nou, dan daarom niet. Weet je, het was heel erg geforceerd. Onderwerpen die dus taboe onderwerpen bespreekbaar maken. Ik zei tegen hem, ja, dat kan dat je bijvoorbeeld over onderwerpen wilt praten die misschien niet vanzelfsprekend zijn, maar dat echt zo droppen en door mijn strot heen douwen, dat geeft mij heel erg het gevoel van dat jij mij probeert iets uit te leggen vanuit jouw perspectief.
Ja.
Dat moet anders. Nou, toen die dag naar huis, volgende dag belde hij. Toen zei hij echt gewoon tegen mij, wij zouden heel graag met jou een keer een programma willen maken. Wil je een testdag doen? Een testdag gedaan, dat ging heel goed. En een half jaar later had ik mijn eerste documentaire serie gemaakt.
Ja.
Dat was ook voor mijn boek. Mijn eerste boek, dat vergeet ik nooit meer. Ik had alle verhalen opgeschreven over radicalisering en hoe ik daarmee omging. En toen leverde ik dat in bij een bekende schrijver. Ik zal de naam niet noemen, maar die bekende schrijver zei tegen mij, Karim, schrijven is niet voor iedereen hoor. Dan dacht ik, oké, nou, Safi dan niet. Dus ik leg dat boek leg ik in de boekenkast. Ligt een bak stof op. Toen werd ik een keer uitgenodigd door Hare Majesteit, de koning en koningin, voor zo'n lunch. En dan was ik. En er waren een aantal andere gezellige, lieve mensen. Er was een wat oudere man. En die wat oudere man was heel chic gekleed, heel lieve man. En die man die was een beetje zoekende naar een mooie plek. En toen vroeg ik aan hem, zoek je een plek om lekker te komen netwerken? Kom er lekker bij, weet je wel. En die man vond dat zo lief dat hij aan het einde van de avond zijn kaartje gaf. En die was de baas van een uitgeverij.
Kijk.
En ik zei meteen tegen hem, hey, ik heb een boek geschreven. En voordat ik mijn zin had uitgesproken, zei hij, gaan we uitgeven, zei hij zo.
Wow.
En toen dacht ik, weet je, dat is ook weer zo'n puzzelstuk, weet je. Eigenlijk is de rode draad, terwijl ik zo met jou aan het praten ben, is de rode draad van mijn leven, als je gewoon lief bent en goed bent voor mensen, dan komt het eigenlijk altijd wel goed.
Ja.
Wees gewoon altijd oké, weet je, gewoon altijd lief voor mensen.
Ja.
En dan komt het eigenlijk altijd wel goed. En niet shit, ik moet hard zijn, want anders dan overleef ik niet in deze wereld. Ja, dan moet je die wereld uit.
Uh-huh.
Shit, oh, kijk, moet je kijken wat zij hebben. Waarom ben ik daar niet voor gevraagd? Je bent niet aan het concurreren met diegene.
Nee.
Je bent aan het concurreren met jezelf.
Ja.
En wat diegene daar heeft, is voor diegene voorbestemd.
Ja, uiteindelijk laat het lot zich niet bepalen. Loopt het zoals het loopt.
Precies.
Je zegt vooral, blijf lief. Focus op jezelf.
Ja.
En dan komt de rest vanzelf.
Ja, en groei, weet je. Blijf wel in jezelf investeren. Ik ben nu 35.
Mm-hmm.
En ik ben bij lange na niet bij het gevoel dat ik klaar ben met leren of zo. Ik zweer het, er komen soms wel eens mensen naar mij toe. Was de laatste keer, was ik dagvoorzitter. En iedereen laaiend, jongen. Wauw, mooi, zo prachtig. Mijn management was er ook bij. En toen was er een man die was heel laaiend. Zei die, en weet je, ik heb heel lang dagvoorzitterschap gedaan en dagvoorzitters getraind. Ik heb nog wel een paar tips voor je, waarin je echt nog beter kunt worden. En die manager die keek diegene aan, jongen, die kon ontploffen. Die zei, wat denk je nou dat je zoiets tegen hem kunt zeggen? Je weet toch? En ik dacht,
tuurlijk kan dat.
Oké, nou.
Waarom niet?
Weet je, laten we koffie drinken, zei ik tegen hem. En toen was hij zo van verrast dat ik dacht, nou ja, ik kan echt elke dag nog van iedereen leren.
Ja, natuurlijk.
En die mindset, die moet je vasthouden. Ja.
Wanneer kwam voor jou het moment dat je besefte van, hey, dit loopt wel echt lekker. Misschien moet ik mijn fulltime baan afschalen naar veel, veel minder. Dus op een gegeven moment doe je dat eerste project en dan kom je weer in aanraking met de volgende projecten. Dat groeit organisch.
Ja.
Maar wanneer had je zoiets van, yes, ik ben echt impact aan het maken. Ik ben er iets aan het doen voor de jongeren, voor de jeugd en voor het onderwijs. Wanneer kwam dat moment en hoe ging je daarmee om?
Nou, ik denk dat het is echt allemaal heel stapsgewijs gegaan. Je voelt dat. Ik heb iets meer tijd nodig voor mezelf.
Mm-hmm.
Nog een dag eraf. Toen zat ik op 4 dagen. Nou, het gaat nog lekkerder, nog een dag eraf. Het gaat lekkerder, nog een dag eraf. Het voordeel van het onderwijs is dat je makkelijk kunt afschalen.
Ja.
Is ook een aanrader voor iedereen. Ga het onderwijs in. Echt.
Veel vakantiedagen.
Nou ja, mensen denken vaak aan die vakantiedagen. Het is best lekker om veel vakantiedagen te hebben.
Maar je hebt ook veel nakijkwerk.
Nou ja, en aan de andere kant ben ik, maar dat is niet voor iedere leerkracht hoor. Iedere vakantie gewoon heel hard aan het werk. Omdat ik impact wil maken. Maar het gaat mij wel om het feit dat je echt impact maakt in het onderwijs. En dat het echt een heel mooi vakgebied is.
Ja.
En je kunt dus makkelijk ook afschalen en opschalen als je dat zou willen. En uiteindelijk nu zit ik nog een halve dag in de week verbonden.
Ja. Aan is het tegelijkertijd ook een advies wat je mee zou willen geven aan de jonge kijkers en luisteraars die misschien iets willen wat richting het ondernemerschap gaat? Zeg je van schaal gewoon rustig af. Je hoeft niet per se meteen ergens in te springen.
En doe wat waar je je gelukkig bij voelt. En durf ook als je ergens dus je goed bij voelt. Dat is echt een van de belangrijkste dingen. Je moet je er goed bij voelen. En als je er goed bij voelt, moet je ook gewoon een sprong in het diepe durven te nemen.
Ja.
En die, jeetje man, echt die MSR mindset die ik heb. Dat is misschien moet ik zeggen die Marokkaanse vuur die ik in mij heb.
Ja.
Dat is een vuur waarvan ik zeg, linksom of rechtsom regel ik het gewoon.
Ja.
Als ik straks faal en ik geen opdrachten meer heb en geen tv-programma's meer maak, ga ik kranten lopen en ga ik paprika's plukken en dan ga moet ik vakken vullen. Dat maakt me niet uit en ik ga me er gelukkig bij voelen.
Ja.
Ik ga me er gelukkig bij voelen. Ik ga het fixen. Mijn kinderen hebben altijd te eten. Klaar. Ja. En als je dat in je achterhoofd hebt, durf je risico te nemen.
Ja.
Ik durf echt risico te nemen. En ik ga en dan gaat de opdracht gaat niet door. No worries. We gaan gewoon door. Al moet ik oprecht alle eindjes aan elkaar proberen te knopen met 6 verschillende baantjes. Van kranten lopen tot paprika's plukken, tot vakken vullen. I don't care. Ik ga het regelen. Als je dat in je achterhoofd hebt, dan ga je risico's durven te nemen als ondernemer. En als je risico's neemt als ondernemer, dan kun je echt serieuze dingen bereiken voor jezelf. Ja, dat is echt
dat
zo.
Dat vuurtje hebben we allemaal wel een beetje, inderdaad. Ik merk het bij mezelf ook. Dat ik zoiets heb van we gaan gewoon knallen.
Ga het regelen, vriend.
En voor de mensen die dat vuurtje aan willen wakkeren, die wel weten van het zit in me, maar hoe steek ik dat aan? Welke tips heb je voor die mensen?
Ja, het is ook wel een beetje. Je mag ook wel. Dat is natuurlijk voor iedereen weer anders. Maar bij mij is dat echt. Je mag ook wel een beetje je boosheid voelen. Je mag ook wel op zoek naar waar is dat vuur voor jou? Waar kun je die tanden op elkaar krijgen en denken, weet je dat? Als je dat ergens kunt pakken en dan als je het kunt gebruiken in je voordeel. Dat je denkt, ik begin nu een beetje me down te voelen omdat iets financieel of zo tegen zit. Dat je die vuur weer ergens kunt pakken, maar ergens kunt vinden. Voor de een is dat echt heel simpel. Voor de een is dat, ik ga bidden. Ik vind hem in mijn gebed.
Uh-huh.
Ik vind het in. Maar het kan ook in rolmodellen en leiders zitten. Wij weten nog zo weinig over onze eigen roots. Hè. Bijvoorbeeld, Abdelkrim El Ghattabi is zo iemand die dat vuur heel erg had.
Ja. Heel veel impact door dat vuurtje.
Precies.
Echt heel, heel, heel stuk.
Maar religieus gezien hebben we bijvoorbeeld Omar ibn Khattab. Dat is iemand die. Dat is ook echt een vurige strijder. Gerrit ibn Walid was ook zo iemand. Ook zo'n
kleine strijder.
Ja, dat zijn. Als je die verhalen opzoeken en lezen. En als je dan bijvoorbeeld. Gaat helemaal nergens over. Want wij zijn helemaal niet met een zwaard aan het vechten. Maar wat wel zo is, is dat iemand zei die zei. Een van de uitspraken die mij bijblijft. Dat is dat vuur dat bij mij aangaat. Hè? Als ik dan zijn verhaal hoor en dan bijvoorbeeld zijn zin lees. Dat hij zich altijd prettiger voelde op veldslagen dan dat hij zich thuis voelde. Dus ik voel me meer thuis in een veldslag tijdens een veldslag dan dat ik me thuis op de bank zou voelen. Dan ben je voor mij een strijder.
Ja.
Voor een goede zaak.
Ja.
Ik zoek dat soort dingen op. En dan denk ik, dan gaat dat vuur bij me aan. En dan ben ik helemaal oké om op mijn bek te gaan. En ik ben dus hard daar waar nodig, maar zacht daar waar nodig.
Dus zoek vooral dat veldslag,
dat
moment op, dat vuurtje.
Voor
en zorg dat je daar vol gas
op
kan.
En als je dat voelt, dan kun je gaan. En wat ik echt nog wel bij wil vertellen, is dat ondernemerschap voor mij dus ook niet om geld gaat of zo. Geld is een middel om mooie dingen te kunnen doen.
En een mooie
doen.
Bijkomstigheid van als je iets goeds doet, toch?
Ja, en dat is dat verhaal, weet je. Of dat verhaal van die Mexicaanse visserman. Hè? Ik weet niet of je die kent.
Nee.
Er was een Mexicaanse visserman die was aan het vissen. En er kwam een Amerikaanse zakenman langs. En die zei, wat ben je aan het doen? En toen zei die Mexicaanse visserman, die zei, ik ben aan het vissen.
Mm-hmm.
En zei die, waarom? Nou, omdat ik die vissen dan kan vangen. Dan kan ik naar huis en dan kan ik eten. En wanneer stop je? Dan zei hij, als ik genoeg vis heb gevangen om voor die dag te eten. Dan zei hij, waarom vang je niet wat meer vis? Dan kun je de rest verkopen en dan heb je wat meer geld. Toen zei die Mexicaanse man, Waarom? Zei hij, nou, want als je meer vangt en je meer geld hebt, dan kun je iemand betalen die ook weer vissen gaat vangen voor jou. Mm. Zei hij, waarom? Zei hij, nou, want als je meerdere vissers hebt, die allemaal dus extra vissen aan het vangen zijn, dan kun je die allemaal op de markt verkopen en dan heb je nog meer geld over.
Ja.
Toen zei die Mexicaanse man, maar waarom? Nou, omdat als je dat heel veel en heel vaak doet, dan heb je zo'n grote vissersmarkt hier staan, dat je vissersboten kunt hebben. Nou, zei hij, waarom? Toen zei hij, nou, omdat als je dat dus doet, dan kun je uiteindelijk in Amerika een hele grote vissersgroothandel beginnen om ook je vis in Amerika te verkopen. Toen zei hij, maar waarom? Toen zei hij, nou, want als je dat dus doet, dan kun je dus uiteindelijk gaan genieten van je rust met je familie. Met andere woorden, hij gaat heel hard werken om uiteindelijk terug te komen bij hetgeen waar hij is begonnen. Want hij begon heel relaxed om vissen te vangen.
Ja.
En gewoon lekker naar huis te gaan en zijn vissen te eten met zijn familie. Maar we zijn de hele dag bezig met, als ik nou heel hard werk, dan kan ik straks kan ik genieten van mijn rust met mijn familie.
Ja.
Hoezo? Waarom schaal je niet wat af en geniet je nu van je familie? Want die Mexicaanse visserman, die zei, ik ga nu relaxed ontspannen. Mm-hmm. Ik vang hetgeen wat ik nodig heb om te kunnen genieten van mijn leven.
Ja.
En vergeet dat ook nooit. Dat je best ook met wat minder heel erg gelukkig kunt zijn.
Ja. Geld moet niet de motivatie zijn. Want dat gaat niet de rust brengen die je verwacht.
Juist, want als geld je motivatie is, dan word je die Amerikaanse businessman die dus tegen je gaat zeggen, blijf doorgaan, blijf doorgaan. Ja. Want dan kun je nog en nu nog en kun je nog.
Ja. En op het moment dat hij de groothandel heeft, is hij misschien een jaar of 70. Is
en
dat dan, te laat
en
om
is
te genieten.
Klaar.
Ja.
En daar zijn zijn kinderen
weg. Is je gezondheid
weg.
Al wat minder.
Heb je niet in je kinderen kunnen investeren? Heb je niet je mindset kunnen meegeven aan je kinderen? Heb je dat vuur niet kunnen meegeven aan je kinderen? Heb je je roots niet kunnen meegeven aan je kinderen? Ondernemerschap is niet alleen iets wat je buiten met geld doet, maar ondernemerschap is ook iets wat je thuis met je kinderen doet.
Ja, zeker. En over kinderen gesproken, ik weet dat je de kinderen zo moet ophalen.
Ja.
Ze kijken even met schuin over naar de klok. We moeten hem helaas afronden, de podcast. Ik was graag nog meer in gesprek gaan met je. Even afsluitend, misschien ooit een ministerpost in het onderwijs. Is dat iets voor jou of ben je niet zo van
mijn
de politiek?
Mijn droom is oprecht en ik heb echt geleerd van mijn ouders dat, dat als je wil dat een droom uitkomt, dat je die moet uitspreken. En mijn droom is echt om onderwijsminister te worden ooit.
Inshallah.
Bij voorkeur, ja, inshallah. Bij voorkeur een onderwijsminister voor heel specifiek het middelbaar beroepsonderwijs. Want ik heb een heel groot hart voor het mbo.
Mm-hmm.
En dat betekent dus dat ik ook echt dingen wil veranderen. Dus het gaat me niet over de post. Het gaat me ook niet over de status die het eventueel met zich meebrengt. Het gaat me over de impact. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik daarna meteen lekker lesgeven fulltime.
Ja.
En hoef ik voor de rest.
Dan heb je de game uitgespeeld. En die impact
dan is
maximaal.
Dan heb ik de baas verslagen zoals die in Mario is. Weet je wel, die met die stekels op zijn rug.
Ja.
Ik heb hem verslagen. Ik ben klaar. Ik ga nu met mijn prinses genieten, zeg maar. Zoals in de Mario term te blijven.
Ja.
En dan ben ik in principe klaar. Dus het gaat me echt om impact maken. En ik hoop dat mensen mij along the way zullen vergeven voor mijn fouten. Dat ze me vergeven voor de dingen die ik doe, die misschien een wat minder grote impact hebben of juist een negatieve impact hebben gehad voor hun gevoel. Weet dat mijn intenties altijd zuiver zijn. En weet dat ik eigenlijk altijd probeer bruggen te bouwen en mooie dingen te doen voor een ieder. Dat zijn mijn intenties.
Dankjewel, Karim.
Graag gedaan.
Prachtig verhaal. Shukran, inshallah ooit een deel 2 als je dan die onderwijsminister bent.
Precies.
Voor het mbo, waar ik geloof ik. Wat ik zeg, ik had graag wat langer met je in gesprek willen gaan. Misschien inderdaad voor een deel 2. Voor nu zou ik zeggen, binnenkort komt een programma van jou uit in de Ramadan. Ik moet even kijken of deze aflevering in de Ramadan of net na de Ramadan gaan publiceren.
En er komt een serie over een basisschool in Maastricht. Dat komt in september 2024. De Maastrichtse Droom.
Mm-hmm.
Over een bijzondere basisschool. Een islamitische basisschool toevallig. Die meer dan 70% aan ouders heeft die laag geletterd en analfabeet zijn. Maar ze zitten in de top 10 van de beste basisscholen van Nederland. Okay. En ze hebben een hele mooie filosofie geïnspireerd op de levenswijze van de profeet, vrede zij met hem.
Vanaf september dus allemaal te bekijken. En het Ramadan-programma, mochten we de aflevering wel in de Ramadan publiceren, begint vanaf
13 maart. En iedere week?
Iedere week.
NPO 2 om 11 uur.
Kijk eens aan. Jullie bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Ga Karim volgen op Karim Amghar Instagram, ja. LinkedIn ook. Ze zijn ook super actief. Volg ons op Spotify, LinkedIn, Instagram.
Volgen.
Like even of abonneer, like even op YouTube. Laat een comment achter wat je van de aflevering vindt. Zodat dit soort verhalen terechtkomen bij de mensen die het echt nodig hebben. Zodat we met z'n allen impact hebben. Bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer. Kerem, jij bedankt.
Shukran.
Ondanks je drukke schema. Dat geloof ik. Yes, sir.